voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Te zingen psalmen, psalm 103, vers 8 en 9, psalm 81, vers 15, psalm 73, vers 14. De schriftlezing is uit Matthäus 21, vers 23 tot 32. De te zingen psalmen, psalm 103, vers 8 en 9, psalm 81, vers 15, psalm 73, vers 14, en de schriftlezing, Matthäus 21, vers 23 tot 32. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, het eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ons heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En dan van het 21ste hoofdstuk, de verzen 23 tot en met 32. Matthäus 21 vanaf het 23ste tot en met het 32ste vers. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. En als hij in een tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: ik zal u ook 1 woord vragen, het welk gij mij zult zeggen. Zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit den hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit den hemel, zo zal hij ons zeggen: waarom heb gij mij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de schade, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus, antwoordde en zeide: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u? Een mens had 2 zonen. En gaande tot de eerste, zeide: zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouwde hebbende, ging hij heen. En gaande tot de tweede, zeide desgelijks, en deze antwoordde en zeide: ik ga, Heer, en hij ging niet. Wie van deze 2 heeft de wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot hem: de eerste. Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulkziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven.
We willen samen zingen van Psalm 81. En dan van het 15e vers. Psalm 81 vers 15. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israëls zaad op mijn effenpaan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. 15e vers van Psalm 81.
Thank you.
Gemeente, we hebben samen een gedeelte gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 21ste hoofdstuk. En de woorden ter prediking vinden in het bijzonder in het 23ste vers. Als hij, de Heer Jezus Christus, in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters. De ouderlingen des volks, zeggende, door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Gemeente, vraag. En niet zomaar vraag. Niet zomaar vragen. Het is niet zomaar maar wat interesse of zo. Belangstelling. Nee, het gaat hier echt om iets anders. Stel je zich voor. Ja, tegenwoordig is daar niet zo heel veel meer voor nodig om met de politie in aanraking te komen. Stel je zich voor dat u net na 9, mijn persoon bijvoorbeeld vanavond, als ik naar de laatste dienst op weg ga naar huis, aangehouden wordt door de politie. En dan stelt de politie mij de vraag, meneer, wat bent u aan het doen? Komt u vandaan? Gaat u naartoe? Heb u een verklaring? Dat is niet omdat ze belangstelling voor mij tonen. Dat is niet omdat ze denken, hé, die man is misschien de hele dag al onderweg, heeft een zwart pak aan, heeft misschien wel 3 keer gepreekt of weet ik veel wat. Misschien is hij moe of niet moe, of misschien heeft hij honger, misschien heeft hij trek, weet ik veel. Nee, dat staat echt in een ander kader. En zo komen ze bij de Heer Jezus. Het is dan geen onderzoek van een politiebeambte. Maar het is wel degelijk een officieel, maar dan kerkelijk onderzoek. En ze zijn bepaald niet gunstig gestemd. Ze hebben reden. Vanuit hun optiek hebben ze reden om deze vragen te stellen. Even heel simpel gezegd. Ze zijn geïrriteerd. En niet zo'n klein beetje ook. Want, ja, wat hier nou gebeurt? Deze dagen hier in de tempel, in het bereik van de tempel, dat slaat gewoon alles. Ik kom de tempel binnen. Ik keer de tafels van de wisselaars om. Jaagt ze naar buiten. Degene die offerdieren verkoopt, gaat er allemaal uit. Wat denkt deze man wel niet? En dat hinderlijk zingen van de kinderen. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Zij zijn hier de baas. Zij maken de dienst uit. Zij bepalen wat er in het bereik van de tempel en alles daaromheen gebeurt. Zij. En niet hij. Dus verklaar maar. Wat komt u hier doen? Waar haalt u uw bevoegdheid vandaan? En daarmee zeggen ze eigenlijk, die bevoegdheid hebt u niet, want als u hier bevoegdheid zou hebben, dan zou u dat van ons hebben gehad. Dan hadden wij u een briefje gegeven. Dan hadden wij u een consent gegeven. Dan hadden wij u een verklaring door ons ondertekend meegegeven. Dan had het gemogen. Maar nu bent u niet bevoegd. Bent u niet bevoegd? Wij erkennen u niet. Daar gaat het om. Het gaat hier om, ja, vijandschap. Nou, dat hadden we wel door, dominee. Die conclusie hadden we zelf ook kunnen trekken. Daar hoeven we niet voor naar de kerk te komen. Dat snappen we ook nog. Oké. Oké. Maar vijandschap. Waar heeft vijandschap mee te maken? Waarom zijn ze zo vijandig? Waarom vragen ze naar zijn bevoegdheid? Waarom? Omdat hij de bestaande orde omverwerpt. Daarom. Omdat hij de manier waarop de eredienst gestalte krijgt in het huis van zijn vader onderbreekt. Want dat gebeurt. Dat gebeurt als die tafels van die wisselaars omvergekeerd worden. Dat gebeurt als ze worden weggejaagd. Dat gebeurt als er geen offerdieren meer worden verkocht. Dat gebeurt. Dan wordt de gewone gang van de voortgang van de eredienst, zoals dat al zo lang is, onderbroken. Daar houden ze niet van. En dat is maar heel zwak uitgedrukt. Daar houden ze niet van. Nou, slechte mensen. Ja, wacht even. Heer Jezus zegt ergens: gij bouwt de graven van de profeten, maar goed luister, die uw vaders gedood hebben. Het lijkt heel erg mooi, weet je. Dan erken je dat die profeten in de naam van de Heere gekomen zijn, in de naam van de Heere gesproken hebben, en dat jouw voorgeslacht gezondigd heeft, afvallig is geweest, in geestelijke rebellie heeft geleefd tegen God en tegen zijn gezalfde. En jij bent anders. Je betreurt dat, het is erg, het is verschrikkelijk. Zo ben jij niet. Jij bouwt een graf daarvoor, een gedenkteken. Maar doen wij niet hetzelfde? Nou, die fariseeën, die sadduceeën, overpriesters, de oudste van het volk. Goddeloze mens. Geestelijke leidslieden van het volk, van een goddeloze mens. En terwijl we dat zeggen, zeggen we eigenlijk het precies hetzelfde als degene die de graven van de profeten bouwden. Zeggen, zo zijn wij niet. Nee, zo zijn wij niet. Zo zijn wij niet. anders. Natuurlijk, we zijn onbekeerd. We zijn onverzoend. En als het zo blijft zoals het is, dan komen we voor eeuwig om. Maar wij zijn niet zoals zij waren. Natuurlijk, ten diepste wel. En dan krijg je weer zo'n discussie. We kijken er een beetje serieus bij. Zou u willen, zou jij willen, zou ik willen, dat onze zorgvuldig opgebouwde godsdienst ondersteboven gegooid wordt? Zou dat willen? En dan niet te rap ja zeggen. Want dat is maar de vraag. Ik bouw mijzelf door jaren en jaren een bepaald beeld op. Waar ik mij laat voorstaan. Wie toch niet dat het ons te boven gaat? Dan wil je toch niet dat je voor de ogen der mens openbaar komt als een schurk. Als een schurk voor God en voor de mens. Omdat het eigenlijk ten diepste alleen maar ging om ons eigen ik. En ergens andersom. Omdat het nergens anders om ging. Dat is wel op een godsdienstige manier. Dan om het luisteren naar de ingeving van de vorst der duisternis. Nergens anders om ging. Joh, luister eens. Jij bent natuurlijk niet als die jongen die echt in slechte dingen verzeilt. Zo ben jij niet. Zo ben jij niet. Nee. Maar jij bent anders. Ja toch? Heel anders. Kijk eens. Nu komt die vorste duisternis. Die vorste duisternis komt altijd met dingen die ons aanreikt. Als jij nou eens dit gaat doen. Of nou eens zo gaat doen. Of je zo en zo gaat gedragen. Dan, hè. Weet je, dan kijken de mensen tegen je op. Ja, toch? Vind je toch fijn? Dat is toch plezierig? Als jij gaat praten, spitsen ze hun oor en dan luisteren ze en dan denken ze, hé, maar die man of die vrouw of die jongen of dat meisje, nou, maar die weet wel waar hij het over heeft. Hè. Dat is toch fijn, hè? Dan groei je, dan ga je omhoog. Huh? Weet je, het hoeft allemaal niet op een goddeloze manier, dat kan ook op zo'n manier. Weet je niet dat het ondersteboven gaat? Natuurlijk, weet je, je bent nog niet zomaar bekeerd. Dat gaat zomaar allemaal niet om. Nee, we zijn geen remonstranten. Nee, dat weet ik. We zijn geen remonstranten. Het gaat om het vlees. Het gaat om dat je oor lenen aan de vorst der duisternis. Zonder God in deze wereld. Verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven God. Echt daarbuiten. Buiten de verborgen omgang met de Heer. Een leven buiten God. Een leven waar God geen deel van uitmaakt. Ik ga het heel simpel zeggen. En ik weet wel, het zal vast te simpel zijn. Dat moet je maar even vergeven. Voor onze kinderen. En daarmee ook voor ons allen. Jij kent jouw mama, toch? Toch? Daar heb je er maar één van. Eén man. En als je nou eens verdrietig bent. Of juist omgekeerd heel blij bent. Ga je mama toe. Mama. En mama is er voor jou. En je kruipt tegen mama aan. Of je kruipt op mama's schoot. Heel dicht tegen mama aan. Mama is er. En je voelt mama. Dat is niet maar een idee. Dat is niet maar een gedachte. Nee, mama is er echt. Toen God ons schiep in het paradijs. En dat zegt echt met allerhoogste eerbied. Toen was God zo reëel aanwezig, zoals voor dat kind, die mama of die papa, reëel echt aanwezig is. Wij konden ons in de staat der rechtheid, we konden ons in het paradijs geen leven zonder God voorstellen. Zonder de tegenwoordigheid van God. En nu? Nu kunnen we ons geen leven voorstellen waarbij God echt aanwezig is. En dan maken we er iets vaags van. Iets vaags. Rekenen met alles. En met iedereen. Behalve met de Heer. Zonder God in deze wereld. Zonder God in deze wereld. En dat kan in de wereld zijn. Op een wereldse manier, op een godloze manier. Dat kan ook op een hele vrome manier. Een godsdienst zonder God, een christendom zonder de Christus. Dat is heel aangrijpend. Een kerk zonder God. Een zogenaamd christelijk godsdienstig leven of reformatorisch of kan mij het schelen hoe je het noemen wil. Maar zonder de vrezen van de Heer. En de realiteit van de beoefening daarvan. Heel aangrijpend. Maar dat is die kunstig opgebouwde godsdienst, zoals dat toen in Jeruzalem was en zoals dat ook vandaag de dag nog is. En dan komt de grote zoon van David en die keert dat om. Wat gaat er gebeuren als God ons godsdienstig leventje persoonlijk, maar als God ons kerkelijk vrome leventje om gaat keren, ook als gemeente? Wat gaat er gebeuren? Ik ken hier het dorp niet. Ja, een beetje een paar straten om net hier te komen. Dan houdt het wel rap op. Maar verder houdt het al heel snel op. Ik ken sowieso geen andere mensen de gezichten die ik hier een beetje de kerk ken. En in de meeste gevallen weet ik er niet eens een naam bij. Dat is ook niet erg. Maar stel eens voor. Hè? Hoe iemand waarvan u denkt van nou, maar die leidt echt een totaal goddeloos leven. Die jongen. Waarvan ik denk van ja, maar onze kinderen heb ik liever niet dat die daarmee omgaat. Hè? En daar kun je reden voor hebben om dat te denken en te zeggen. Of mijn collega en de dingen waar die in zit en mee bezig is. Of, nou vul maar in, stel eens voor. Hè? Ja, vandaag de dag mag je amper meer naar de kerk. En we vinden dat inmiddels ook allemaal gewoon. Maar dat zo iemand hier vanmorgen komt, of vanmiddag, of woensdag, beleven we welzijn. En dat die jongen er in één keer zit. Zeg maar, ja, wacht eens even, maar u had zich moeten aanmelden. Ja, maar dat... Die jongen die zegt, ja, maar dat... Ja, dat kan misschien wel zo zijn en ik zal de volgende keer... Maar ik moet er nu gewoon zijn. Denk je, wat een consternatie toch. Schiet toch op, ga de deur uit. Onze eigen gemeente kan er al helemaal niet zijn, dus jij sowieso niet. Toch? En dat die jongen in schuldverslagenheid die woorden van de dwaasheid van de prediking, want meer is het niet en meer wordt het ook niet, indringt. Ah, wat een stelletje aanstellers toch, die jongen. Het doet net als zijn hart gebroken is. Kom op, doe een beetje nuchter, een beetje normaal. We zijn hier in Nederland. Toch, dan storen wij ons eraan. Zoals ze bij de Jordaan zich stoorden. Aan die tollenaren. Wat zoeken die hier eigenlijk? Aan die vrouwen van toch wel behoorlijk bedenkelijke zeden. Hoeren en tollen, wat zoeken die? Vanwaar die irritatie? Vanwaar die afkeer? Vanwaar? Zegt dat niet heel erg veel, juist over ons? Komt de Heer Jezus. Komt de grote Zoon van David. De dwaasheid der prediking, hedenmorgen tot ons. We stellen hem exact dezelfde vraag. Die overpriesters. Die ouderling. Bewijs maar dat u bevoegd bent. Bewijs maar. Heb je van ons toestemming gekregen? Om ons leven op zijn kop te zetten? Hebt u van ons toestemming gekregen, Heer Jezus? Om onze gemeente op zijn kop te zetten? Hebt u ons van ons toestemming gekregen om ons de rust op te zeggen? Hebt u van ons toestemming gekregen om ons leven om te keren? Toestemming van gekregen? Van ons? Van onze kerkenraad? Van de synode? Weet u? Kijk, wij praten over de zonde. Zeg voor dat een dominee het niet over zonde heeft, en heb je nog gelijk ook. Dat het even helder zijn. Stel je voor dat een dominee niet over de zonde heeft en over de ernst van de zonde. Ja, maar als de kerk had het zelf niet begrijpen, maar ze zal het wel begrijpen. Maar die moet gewoon niet meer uitgenodigd worden. Heb je nog gelijk op? Heb je nog gelijk op? De zonde is ernstig. En de zonde laat zien dat ons hart verdorven is. En de zonde die komt ons straks te staan. Als God het niet verroet op een eeuwige nacht, een buitenste duisternis. Gelooft u het? Gelooft u dat? Ja, want we zeggen dat wel. Gelooft u dat? Natuurlijk, dominee. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien wel, misschien nog niet. Neem maar eens voor, hè. Wij kennen hier in Nederland geen doodstraf. In onze kringen wordt er best voor gepleit. En ik ga die discussie hier allemaal niet uit de doeken doen. Dat weet u net zo goed als ik. Maar dan gaat het natuurlijk wel om een ander, hè. Laat dat even helder zijn. We willen best invoering van de doodstraf. En trouwens, op het lasteren van Gods naam stond ook de doodstraf. Laten we dat ook eventjes er dan bij noemen. Dan weet ik niet wie van ons vrij uitgaat. Want ik denk dat niemand van ons vrij uitgaat. En ik denk het niet, maar Gods woord zegt dat. Allemaal voor de invoering van de dood, bij wijze van spreken. De ziel die zondigt, zal de dood sterven, zegt de Heer zelfs. Zijn er dan nog steeds voorstander? Als het nou eens niet om een ander gaat, misschien ook wel. Maar als het nou gaat om mij, over u, over jou. Gewoon even heel concreet. Of moeten we het dan allemaal wat genuanceerder gaan zien? He, met nuances. Dat is van die vleeselijke taal. Het vlees wil altijd nuances. Ik kwam er laatst tegen. Om heel die vaccinatiediscussie. Je mag zelfs als dominee, ook gewoon in onze eigen kerk, hè, mag je niet meer openlijk vanaf de kansel zeggen dat dat voor Gods heilig aangezicht niet kan. Want dan laat je de ander daar geen ruimte in. Zover zijn we al. Dan bind je gewetens. Alsof je als predikant niet voor Gods heilig aangezicht, of mensen het nou leuk of aardig vinden, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Maar alsof het niet je heilige roeping is om gewetens te binden. Of zijn wij zo diep gezonken al, en ik denk dat wij heel diep gezonken zijn. En Amsterdagers erbij in. Dan zeg je nou, luister eens. Kijk, luister. Ik zou die zonde niet doen, want ik wil niet naar de hel. Maar als u naar de hel wil, weet je, doe maar. Toch? Weet je, ik zou die drukke snelweg niet oversteken op klaarlichte dag. Want ik ga de overkant niet halen. Maar weet je, als u dat wil doen, doe maar. Nou, dat is barmhartigheid. Of niet? Nee, natuurlijk niet. De gewetens van mensen te binden als je die woorden wil gebruiken. Dan de harten te leggen. En niet dan proberen vleeselijke nuances aan te brengen. Om ruimte te creëren voor onszelf, zo zeggen we dat. Maar die onrust. Daar houden wij niet van. Als die grond onder onze voeten weg gaat vallen, daar houden wij niet van. Als wij niet kunnen ontsnappen, omdat wij de aanklacht van Gods wegen tegen ons niet meer kunnen ontkennen, maar moeten bevestigen, daar houden wij niet van. Als we in de klem gebracht worden. Zo'n heel nauw gangetje. Wat al nauwer en nauwer wordt. En dan zo nauw wordt. Dat je erin vast zit. Kan niet meer naar voren. Kan niet meer naar achter. Daar houden wij niet van. En dat is de prediking van de Heer Christus. En dat is de prediking, daarom verwijst hij ook naar zijn voorloper Johannes. Dat is de prediking van Johannes. De bijl ligt alreede aan de wortel van de boom. Dat oordeel, dat komt niet ooit nog eens een keer, zodat u gerust uw gang kan gaan. Maar dat oordeel is heel dichtbij en als het nog wordt uitgesteld, wordt het nog uitgesteld. Maar het kan zich elk ogenblik voltrekken. En het is voor eeuwig verloren. Er kan geen uitstel leiden. Kun je denken van, weet je, ik wil gewoon nog even van het leven genieten. Nou, dat hoeft natuurlijk niet een uitbrekende zonde te zijn. Maar ik wil nog even van het leven genieten. Ja, en dan? Waarom? Waarom? Omdat wij het oordeel niet vrezen. Weet u, heel de wereld is angstig. En prima. Op het erf van de kerk zou het toch wijzer moeten zijn. We zijn bang voor een virus, ja. Maar we zijn niet bang voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Ofwel, waar moet je nou bang voor zijn? Waar heb je nou meer van te duchten? Wat is dodelijker dan het oordeel waar je je niet aan kunt voltrekken of een virus? Wat is dodelijker? Eeuwig dodelijker. Niet alleen naar het lichaam, maar naar je ziel. Ziet u hoe dwaas wij zijn? En hoe wij, lieve mensen, hoe wij in dezelfde rij staan naast die overpriesters, naast die ouderlingen, om ons eigen wereldje, ons godsdienstige wereldje, onze eigen godsdienst zonder God overeind te houden. En dan moet hij weg. En toch waar wij die vraag, waar wij vanmorgen hem die vraag durven stellen, waar wij zo rebels zijn, waar wij zo opstandig zijn, stelt hij die vraag terug. Waar kwam nou die doop van Johannes vandaan? Wat moet je nou zeggen? De hemel? Als je erkent dat de doop van Johannes uit de hemel is, dan zal hij zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? Dat beseffen ze. En dan wij. Als ons de vraag gesteld wordt, is de doop van Johannes uit de hemel of uit de mensen? Dan zeggen wij, dominee, uit de hemel. En als dan in de naam des Heeren ons geantwoord wordt, waarom heb je hem dan niet geloofd? Dan zeg je, ja, maar wij kunnen niet geloven. Ziet u? En formeel heb u gelijk. Formeel heb u gelijk. Maar stel je voor, u bent in een brandend huis. Ik kan die deur niet meer bereiken. En ik kan ook niet door die ramen heen. En ik kan nog minder door die muur heen. Wat doe ik dan? Denk van, oh wacht even, maar hier staat nog een boekenkast. Er staan goede boeken in. Hij moet u vooral lezen, daar bedoel ik niks mee. Maar hier staan een goede boek in. Ik heb gelukkig hier nog een stoeltje. Ik pak die laatste minuten van mijn leven, pak nog even een boekje. Ga even rustig zitten lezen. Weet je, dan zeggen, jonge meisje, die is gek. Even heel simpel gezegd, die is gek. Want in een brandend huis ga je toch geen boek zitten lezen. Als je eruit moet eruit. Of vlieg ik tegen die muur op en helpt het helemaal niks. Maar ik moet eruit. Ik wou vluchten. Maar ik kan nergens heen. Ziet u hoe wij onszelf bedriegen? Want wij geven niet het antwoord, de doop van Johannes,
is uit de hemel. En ook niet het andere antwoord, want dan hebben we een probleem. En wat de duchten van de gemeente en wat de duchten van de kerkenraad. En wat de duchten in de familie. Dan zeggen, oh, je bent ongelovig. Je gelooft de Bijbel niet meer. We weten het niet. We weten het niet. Dat is ook ons antwoord. We weten het niet. Wat een vervelende vraag. En dan gaat de Heer Jezus verder. Met die kleine gelijkenis die hier helemaal bij hoort. Heb je twee soorten mensen. Uitwendig de ene houdt zich keurig netjes strikt aan de regels. En als hem iets gevraagd wordt door zijn vader. Dan zegt hij natuurlijk ja. Moet jij bekeerd worden? Ja, dominee, ik moet bekeerd worden. Moet je met God verzoend worden? Ja, natuurlijk moet je met God verzoend worden. Dat weet u toch ook wel, dominee? Ja. En dan heb je die ander. Die niet met een keurig zwart pak loopt. Nou, precies het tegenovergestelde, dominee. Want ik heb hier zo wel iemand van in gedachten. Nou, die wil je niet aan je etenstafel. Ja. Kan. Doet alles wat God verbiedt. Vindt er een vermaak in. Zo ben ik gelukkig niet. Zo ben ik gelukkig niet. Terug in die jongen. Als daar van die jongens, van die meisjes, van die mannen, van die vrouwen, waarvan het leven van geen kant deugde, daar bij de Jordaan waren. Als ze daar kwamen bij de Heere Christus, hoeren en tollenaren. Hoeren en tollenaren. Beleidende hun zonde. Nou, dat werd onderhand wel een keertje tijd, zeggen wij dan. Beleidende hun zonde. Weet u, wat maakt het uit? Als anderen zeggen. Want zo is het als de Heilige Geest werkt. Wat maakt het dan uit als anderen zeggen. Maar dat leven van die jongen, van dat meisje, dat deugt echt van geen kant. Dat leven van die man, van die vrouw, van dat gemeentelid, van die ambtsdrager, van die dominee, het deugt van geen kant. Weet u, dat maakt voor ons vlees zoveel uit. Dat is het probleem. Dat is het gigantische probleem. Want ik wil geen schuldenaar zijn. Ja, maar je moet schuldenaar voor God worden. Oké. Dus ik word schuldenaar voor God. En dat merkt niemand om mij heen. Nou, dat is wel heel mooi. Ja? Die jongen is smoorverliefd op dat meisje. Maar, weet je, alleen dat meisje weet dat, hè. En niemand merkt daar iets van. Nou, geloof mij maar. Dan is het andere ook niet waar. Als de Heilige Geest dat hart van ons verbreekt. Dan zink ik weg. Niet alleen voor de Heer, ja ook voor de Heer. En eerst en vooral voor de Heer. Maar dan sta ik schuldig. Voor God en voor de mens. Schuld. Met een schuld zo oneindig groot. Daar zijn geen woorden voor. Dat kun je niet omvatten. Het is verdiend als God aan mij voorbij gaat. Ik kan begrijpen als die ander met mij niks meer te maken wil hebben. Kan ik ontzettend goed begrijpen. Heeft die ander nog gelijk in ook? Helemaal gelijk in ook. Om Davids lege plaats heen klimt het uit de scharen op. Hij heeft geen heil bij God. En dan is er niet een of andere godsdienstige vleeselijkheid bij David die daartegen in het geweer komt. Helemaal niet. Want als het iemand is die dit weet, dan is hij zelf dat. Dat doet de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest. En dat is die jongen. Die heel zijn leven gezegd heeft. Nee, heren, ik wil niet naar u luisteren. Nee, heren, daar heb ik geen zin in. Nee, heren, ik wil niet gaan in uw wegen. Nee, heren, ik wil u niet vrezen. Nee, heren, aan uw geboden heb ik geen lust. Nee, heren. Dan klinkt dat woord voor hoeren en tollenaren. Kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. De Heilige Geest die trekt. En die brengt daar. Bij hem. Bij hem. Die er bij die tempelreiniging, dan val ik het even kort samen, heeft laten zien. Het gaat niet om deze tempel. Maar het gaat om mij. Alles hier wijst naar mij heen. Het gaat om mij. Ik ben de ware tempel. Breek deze tempel. In 3 dagen zal ik dezelfde weder oprichten. Wat is die tempel? Dat is een plek waar de hemel de aarde raakt. In die dienst ter verzoening. Komt herwaarts tot mij. Daar waar hij is. Die zichzelf tot een volkomen rantsoen gaat stellen. Daar waar hij is, die niet iets gaat geven, goud of zilver, maar die zijn eigen hartebloed gaat geven. Die zelf de dood ingaat. Dan gaat dat hele lijden ons hoogst persoonlijk aan, omdat zijn stem en wie hij is, zijn ambtelijk werk ons aangaat. Daar zorgt de Heer voor. Zo zorgt hij voor zijn eigen eer. Zo zorgt hij voor zijn eigen zaak. Wie van die twee heeft nou de wil van de Vader gedaan? Dan zegt ze de eerste, je moet toch wat zeggen. En dan komt de toepassing. De niet begeerde en vijandschap oproepende toepassing van de Heer Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. Gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Weet u, wat een zegen zou het zijn als daar verbroken, verslagen harten zijn. Zomaar. Dat hart van u, van jou, van mij. Zomaar in het midden der gemeente. En wij zo zouden samen mogen komen. Dat dit een plek is, lieve mens. Niet een plek is. Wat bij wijze van spreken in de hal de wisselaars hebben zitten. En de duiven verkopen, enzovoort, enzovoort. Dan gaan we even fijn godsdienstig zijn. En God mag al blij zijn dat er nog zulke mensen zijn. Hè, die toch in ieder geval, als ze aan de beurt zijn, in ieder geval naar de kerk. Wij zijn er. Hè? Ja, anderen zijn er niet. Nee, ja, dat heb je in deze tijd. Borst vooruit. We zijn er. Maar ze kunnen gemoed zijn, lieve mens. En nou moet zijn. Niet om die dominee of die voorganger of die kerkraad of om wie of die, kan mij het schelen wie of wat. Dat moet zijn. Omdat hij gewoonlijk wil werken door de dwaasheid van de prediking van zijn heilig woord. Waar al dat menselijke wegvalt. Waar hij komt. Waar zijn stem klinkt. Waar het gaat om hem, waar dat jongetje, waar dat meisje in schuld, verslagenheid, verlegen is om zijn spreken. Waar die bloedvloeiende vrouw komt. Al is haar letter van haar achternaam niet aan de beurt, maar waar ze komt en het moet zijn om de zoon van zijn kleed aan te raken. Waar het gaat om hem. Ik zag ze vanochtend weer, langs de snelweg, weet u. Je moet de overheid gehoorzamen. Nou, oké. Okay. Er staan van die grote matrixborden en op zondagochtend, door de week zal het er ook wel staan, maar op zondagochtend valt het des te meer op, omdat het dan heel rustig op de weg is. Maar misschien staan ze er dan juist al. Blijf thuis, samen tegen corona, oké. Okay. Nou, we moeten de overheid gehoorzamen, zeggen ze dan tegen mij, ja. Dus dan betekent dat ik rechtsomkeer, want dat is niet een advies of zo. Maar het is veel meer dan dat, hè? Bedoel, als je dat niet doet als dominee, ga je naar zo'n hele gemeente daar staan, staan besmet. En die ouderling, die moet dan ook thuis blijven, die moet ook geen preek lezen. Een week of twee geleden, dan zit ze op weg en dan zit ze in de mijmer in de auto. Blijf thuis. Heel ietsje verderop. En het maakt mij niet uit van welke invalshoek dat bord dan neergezet. Stond met nog veel grotere letters. Volg Jezus. Komt herwaarts tot mij, zegt hij. Komt herwaarts tot mij. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En hij trekt, door die niet te weerstaande kracht van zijn heilige geest, en die vrouw komt en ze raakt hem aan. En er gaat kracht van hem uit. Daar wordt de vrezen van de Heere geboren. Daar wordt de vrezen van de Heere geboren. Daar valt het te ruiken en niet te ontkennen. Daar is dat meisje niet zijn eigen oog, of die jongen, of die man, of die vrouw. Maar die ander, die ruikt het. Die ruikt dat nieuwe leven. Zoals je, als de zon gaat schijnen, het voorjaar. Dat zeggen we dan toch, je kunt het voorjaar ruiken, ja. Maar zo kun je dat nieuwe leven dat uit God geboren is, dat kun je ruiken. Dat kun je ruiken in de gemeente. Hoef je op een voetstuk te zetten? Juist niet. Daar gaat het om dat werk van de Heer. Daar wordt dat huis van de Heer een plaats van gebed. Zoals Hanna daar is. Weet, er is zat mis. Er is zat mis daar. In de eredienst. Hofni, Pina's, enzovoort. Onze kinderen weten het wel. Zat mis. En dat is vandaag de dag nog. Maar ze is daar. Waar hij zich kennelijk wil laten vinden.
Zoals dat kleine kind naar binnen rent als het gevallen is en moeder zoekt, mama, mama. En geen rust heeft tot het mama gevonden is. En de mama op schoot kruipt dicht tegen mama aan. Zo is voor haar dat huis van de Heer een plek waar ze schuilt bij de Heer. Dan wordt de dienst der verzoening met alle gebreken die eraan kleven totaal iets anders. Dan wordt de dienst van de Heer ons dierbaar. Dan moeten we dus simpelweg zijn. Zoals die discipelen op die dodelijk gevaarlijke dag van de opstanding. Toen ze vreesden voor hun leven bij elkaar waren. En dan komt hij zelf bij hen. Dat is eredienst. Dat is dienst ter verzoening. Dat is zalig. Dat is dat wat van de hemel is en bij de hemel vandaan komt. En dan hier op aarde. Dan staan wij niet meer in de rij waar we normaal gesproken allemaal staan. Bij die overpriesters, bij die ouderen. We staan bij die anderen, bij dat veracht. Dat in de ogen van de godsdienst helemaal niets is en waar nooit wat van terecht komt. Bij die hoeren en bij die tollenaar. Die niet meer kunnen buiten dat bloed. Dat reinigt. Van alle zonden. En die daar niet buiten hoeven. Dat zalig. Nee. Dat gode verheerlijkende. Amen.
Wij willen samen tot slot zingen van Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Psalm 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. 14e vers van Psalm 73.
Thank you.
dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.